Gemeente, we zeggen het wel eens tegen elkaar, bijvoorbeeld als iemand om het een of het ander wat in de put zit, of als iemand het alsmaar van de sombere kant bekijkt, dan zeggen we zo wel eens tegen elkaar, bekijk het toch ook eens van de andere kant. Nou, eigenlijk is dat precies wat de profeet Jesaja nu ook in onze tekstwoorden doet. Hij bekijkt de zaken van de andere kant. Of beter gezegd nog, hij bekijkt de wereld van de andere kant. En hij doet dat dan als een gelovige. Hij doet dat vanuit het geloof in God. Gedreven door dat geloof. Geleid door de geest van God. Mag de profeet van Gods kant uit deze wereld bekijken. Met de ogen van het geloof. En als hij dat doet, dan is het alsof alles in spiegelbeeld komt te staan. Dezelfde dingen zie je precies andersom. Zo zien we het hier in de tekstwoorden. Jesaja die ziet alles haarscherp. Hij is bepaald niet blind voor de dingen van deze wereld. Hij heeft echt geen oogkleppen op. En het is ook geen zweverige gelovige. Dat zeker niet. Jesaja die heeft goede ogen, een goed waarnemingsvermogen. Maar hij ziet alle dingen wel anders. Alles wordt helemaal omgedraaid. Jesaja die ziet de wereld als het ware in spiegelbeeld. En verlicht door Gods geest ziet hij alles vanuit een ander licht. Ziet hij alles van de andere kant. Ziet hij de wereld gespiegeld in Gods gerechtigheid. Nou en daar willen wij vanmiddag zo met elkaar eens bij stilstaan. Bij dat, laten we toch maar zeggen, bij dat spiegelbeeld. Bij die woorden van de profeet, we willen zo eens wat naar hem luisteren en ook zijn woorden tot ons door proberen te laten dringen. En laten we dan zo proberen te ontdekken hoe God in deze woorden tot ons spreekt. En nu kan je natuurlijk op verschillende manieren over zo'n tekst of over een tekst in het algemeen nadenken. Je kan gelijk naar de tekst zelf toegaan en die dan maar toepassen op jezelf, op ons eigen leven. En toch is dat niet wat ik vanmiddag met u wil doen. Willen wij deze tekst goed verstaan, dan lijkt het mij ook wel nodig dat we die tekst enigszins kunnen plaatsen. En dan is het toch wel goed om iets meer te weten over de profeet Jesaja en de tijd ook waarin hij leefde en waarin hij geprofeteerd heeft. En ook is het dan goed om eens te kijken waar we nou deze tekst precies vinden, in welk gedeelte van dit Bijbelboek, in welk hoofdstuk. En daarom, dus je zou kunnen zeggen, daarom nemen we vanmiddag eerst een soort aanloop voordat we bij de tekst zelf uitkomen. En die aanloop is belangrijk. Ik zeg dat maar even. Ik zeg dat maar even omdat ik weet dat veel mensen bij zulke dingen de aandacht al gauw dreigen te verliezen. Dat vinden ze allemaal niet zo boeiend. Wie nou die profeet geweest is en wanneer hij geleefd heeft en zo. Dat boeit allemaal niet. Nou, maar toch wil ik u vanmiddag vragen om de aandacht hierbij proberen te houden. Want ik kan u wel vooraf zeggen dat door die aanloop die tekstwoorden des te sprekender zullen worden. De contouren, de lijnen van dat spiegelbeeld waar ik het daarnet over had, die zullen er des te scherper door getekend kunnen worden. En daarom toch met een paar woorden, zomaar in het kort, iets over de achtergrond van deze tekst, van die profeet Jesaja en zijn tijd. En zo werken we dan stapje voor stapje naar de tekst zelf toe. Dus eerst iets over de profeet en zijn profetie. Jesaja, zijn naam is ons wel bekend. Wanneer leefde hij? Hij leefde in de 8e eeuw voor Christus. Nou, ik denk dat dat de meeste van u niet zo heel veel zegt. 8e eeuw voor Christus. Maar u moet weten dat dat een tijd geweest is waarin het kleine koninkrijk van Juda in woelig mate verkeert. In politiek opzicht dan. Eigenlijk zit Juda voortdurend klem tussen verschillende machten. Israël, Syrië, Assyrië, Egypte. En misschien kunt u zich dan wel indenken als je dat zo wat hoort. Van al die verschillende machten waar Juda klem tussen zit. Dat je in zo'n situatie gaat zoeken naar geschikte bondgenoten. Misschien kunt u zich wel voorstellen dat Juda op zoek is naar bondgenootschappen om zich zo sterk te maken. En de profeet Jesaja, die dan in Juda leeft en daar ook werkt, die moet dan van de Heere God tegen deze bondgenootschappen waarschuwen. Jesaja die moet de koningen van Juda oproepen om niet op mensen maar op alleen op de Heere te vertrouwen. En die waarschuwing gaat gepaard met een onheilsprediking. Gezien de toestand in Juda, en ook in Israël trouwens, maar gezien de toestand in Juda moet Jesaja helaas profiteren van naderend onheil. Want het volk van Israël stelt zijn vertrouwen niet op de Heere alleen. En toch, dat is dat wonderlijke nochtans van Gods woord. En toch mag Jesaja ook profiteren van heil. Heel wonderlijk is dat. Jesaja zegt het volk het oordeel aan. En tegelijkertijd mag hij ook verkondigen dat de Heere door het gericht heen zijn heerlijkheid zal vestigen. En dat hij van de berg Sion zal regeren en dat er heil zal zijn in Jeruzalem. Nou, dat wordt dan allemaal uitgebreid beschreven in met name wel de hoofdstukken 24 tot en met 27 van het Bijbelboek Jesaja. Daar wordt uitgebreid beschreven hoe de Heere door de diepte van het oordeel heen vrede aan Jeruzalem zal geven. En daarvan lezen we dus ook in Jesaja 26, dat we zo met elkaar hebben gelezen. Wie op de Heere vertrouwt, dat is wel de boodschap, die zal niet beschaamd uitkomen. Want de Heere keert de zaken om. Nou, en als je dat weet, dan kom je op het punt dat we dat spiegelbeeld langzaamaan voor onze ogen zien verschijnen. Als we deze context, deze achtergrond van dit schriftgedeelte zo bedenken, dan zien we langzamerhand dat spiegelbeeld voor onze ogen opkomen. En eerst zien we dan de ene kant van het spiegelbeeld. Want natuurlijk heeft een spiegelbeeld altijd twee kanten. Eerst is die ene kant. En die ene kant, die is wat je in de dagen van Jesaja met je ogen kunt zien. En weet je wat je dan in die wereld van Jesaja ziet? Je ziet dat de machtige steden, dat de grote machten oppermachtig schijnen. Ze steken overal bovenuit. En degenen die niet in de God van Israël geloven, die hebben geen kwaad te vrezen. Ze doen wat ze willen. Zo gaat het er in de wereld van Jesaja aan toe. De hooggezetenen verheffen zich. De verheven stad die bedrijft onrecht. Ja, de wereld die maakt zich sterk. En dat is dan niet het enige wat Jesaja in zijn wereld ziet. Nee, hij ziet niet alleen die grote steden van de onrechtvaardigen. Nee, hij ziet daarnaast het volk Israël. Een volk dat verdrukt en ook verpletterd dreigt te worden door die grote machten. Er blijft niets van over. Dat volk van Israël, dat verkeert in grote benauwdheid. Ze schreeuwen het uit van pijn. Zoals, en Jesaja gebruikt dan een voorbeeld, een zeer sprekend voorbeeld. Zoals een vrouw in de bevalling. Maar bij de bevalling wordt een kind geboren. De pijn van het baren weegt uiteindelijk niet op tegen de dankbaarheid om de geboorte. Ik denk dat moeders onder ons die in hun leven levende en gezonde kinderen hebben mogen baren, daar ongetwijfeld over mee weten te praten. De pijn weegt uiteindelijk niet op tegen de dankbaarheid. Maar zo is het nou bij Israël niet. Met dit voorbeeld kan de grote nood van het volk treffend getekend worden. Want die pijn van het volk Israël, die leidt tot niets. Hun noodkreten worden niet gevolgd door de verlossing. En hun smart loopt niet uit op blijde verwondering. Ze zijn vol van verwachting. Vol van verwachting van de Heere. Maar er komt niet van uit. Door de pijn heen komt er geen nieuw leven. En voor het land komt er geen behoud. En die zelfverzekerde wereldbewoners die vallen niet neer. Dan ziet u de tegenstelling aan deze kant van het spiegelbeeld. Ziet u die tegenstelling in die wereld van de profeet? Aan de ene kant de wereld die zijn eigen wetten schrijft. De wereld die zijn eigen bedoelingen en plannen heeft. De wereld waarin voor het recht van Gods heilzame wetten geen plaats is. Maar waar het onrecht alle ruimte krijgt. En dan aan de andere kant dat volk van God. Niet onder de heerschappij van de heren der heerscharen, maar onder de heerschappij van andere heren. Vertrouwend op hun God, maar zwaar getuchtigd. Roepend tot die God, maar zonder enig resultaat. Ja, dat is het plaatje dat we hier zo te zien krijgen. Dat is de wereld zoals die zich aan Jesaja voordoet. Nu staat dat eigenlijk nog wel ver bij ons vandaan. Het gaat allemaal nog over die wereld van Jesaja. En misschien heeft u, als u zo in de bank zit, heeft u nou bepaald niet het gevoel dat dit uw leven raakt. Eigenlijk, dat kan, eigenlijk doet het u allemaal niets. Maar als dat zo is, dan is altijd de vraag, zouden we daar geen verandering in kunnen brengen? Zouden we deze wereld, zoals we die nu getekend hebben, die wereld van Jesaja, zouden we die nu niet wat dichterbij kunnen brengen? En laten we dat dan ook maar proberen. Laten we nog eens kijken met elkaar naar wat Jesaja beschrijft. Laten we het maar gewoon wat herhalen. Hoe is het ook alweer? Jesaja die tekent de wereld waarin hij leeft als een wereld waarin de machtigen met God geen rekening houden. Degenen die het in zijn wereld voor het zeggen hebben, die rekenen met God nog gebod. Ze gaan hun eigen gang. Nou, laten we dat eens naar ons toe halen. Hoe is dat nu? Hoe staat dat in de wereld waarin wij leven? Wie geeft in onze wereld de tonen? Zijn dat de rechtvaardigen? De gelovigen? Het lijkt mij van niet. Volgens mij kun je met alle reden zeggen dat niet Gods volk hier op aarde de grootste macht uitoefent. In het groot niet, maar in het klein maar al te dikwijls ook niet. In de politiek, in de economie, regeert bepaald niet de godsvrucht. En als we zien en horen wat de media over ons uitstorten, dan is dat bepaald ook niet allemaal tot eer van God, of wel? En misschien mag ik vragenderwijs toch nog een stapje verder gaan. Hoe is het nou bij u in huis? Thuis. Door wie of door wat laten wij ons gezeggen? Bij wie willen wij horen? Bij welke stijl van leven? Of wie is ons voorbeeld? Laten wij ons nu leiden door de stem van Gods woord? Of zijn het bij ons toch ook die stemmen van de wereld die ons leven bepalen? Laat ik vanmiddag maar heel voorzichtig zijn. En niet verder gaan dan alleen maar het stellen van deze vragen. Maar u mag wel weten dat ik mij regelmatig afvraag of die wereld, zoals Jesaja die beschrijft, of die niet veel en veel dichter bij ons is dan wij ons bewust zijn. Het onrecht heeft in onze wereld, vrij spel. En het onrecht, dan bedoel ik echt niet direct allemaal grote vormen van geweld en ongerechtigheid. Nee, dan bedoel ik zou bijna zeggen heel eenvoudig. Het niet leven uit de liefde. Het niet leven uit die liefde tot God en tot de naaste. Het niet leven naar Gods geboden, dat is onrecht. En dat onrecht, dat heerst op aarde. Volop, in zoveel vormen. Ja, ik meen dan ook dat die wereld van Jesaja ten diepste helemaal niet zo ver van ons afstaat. Die situaties die zijn zeker heel verschillend. De tijd van Jesaja is niet de onze. En wij hebben gelukkig niet zozeer te maken met de dreigende buitenlandse machten. Gelukkig maar. En deze dagen zo rondom 4 en 5 mei worden daar toch elk jaar weer opnieuw bij stilgezet. Maar in de kern van de zaak, in de kern zien we toch wel vergelijkbare zaken. Wij zien om ons heen en we ondervinden ook aan de lijve de dreiging van andere heren, van andere heersers dan de Heere God. En voor ons begrip zijn ze wel haast oppermachtig. Wie doet er wat tegen? Hoe vaak hoor je het mensen niet zeggen, je kan er toch niet meer omheen? Ja, dat is de wereld. De wereld van toen en de wereld van nu. En daartegenover, tegenover die godenvijandige wereld, zet Jesaja dan het vrome volk, zoals we hebben gezien. Nou, laten we ook dat volk dan wat dichterbij proberen te halen. Wie is dat vrome volk? Jesaja, die tekent ons als het volk dat de Heere vreest. Als het volk dat op de Heere vertrouwt, omdat Hij de gever van al het leven is. En omdat Hij in eeuwigheid dezelfde is, omdat Hij woord houdt. ja, dat volk, dat vrome volk, dat is een volk dat de Heere zoekt. Een volk ook dat met hem leeft. Door telkens maar weer zijn naam voor ogen te stellen. Door alle hoop op hem te vestigen. En dan is de vraag, kunnen we met betrekking tot dit volk ook een brug naar vandaag de dag slaan? Kunnen wij nu vandaag zeggen vanmiddag dat dit volk er ook nu is? Wat denkt u? We mogen dat natuurlijk zeggen. Dat volk is er vandaag de dag ook nog. Zulke mensen zijn er. Mensen die te midden van die wereld naar Gods woord trachten te leven. Mensen die ervoor waken, meegesleurd worden in de zuigkracht van deze wereld. Mensen die ook lijden aan al het onrecht en het leven met een diep verlangen naar Gods verlossing. Zulke mensen zijn er. En we hebben ze allereerst wel te zoeken in Gods verkoren volk. In het volk Israël. Onder de Joden zijn er zeer zeker vromen die de Heere, hun God, zoeken en verwachten. Ja, buiten Jezus Christus om dikwijls. En dat is voor ons als christen natuurlijk een raadsel. Want wij geloven dat er maar één naam onder de hemel gegeven is. Waardoor wij zalig kunnen worden. Jezus Christus. Nou, op dit moment zullen we daar niet verder op dit geheimnis ingaan. Daar gaat het nu ook niet om. Het gaat erom dat wij niet moeten vergeten dat Gods volk ook vandaag de dag nog in de allereerste plaats het volk van Israël is. Maar dan, als we dat gezegd hebben, mogen we toch ook in Christus de kring wijder trekken. Dit volk van God, dat op hem alleen vertrouwt, dat is er ook buiten Israël. En laat ik maar een grote stap maken, misschien herkent ook u zich hier wel in. Wellicht ben jij zo een. Iemand die schreeuwt om God. Met heel je hart. In de stilte. Of misschien kunt u zich soms niet eens meer inhouden. Dan roept u het uit tot de Heere. Dat hij zijn koninkrijk voorgoed zal vestigen. In uw hart. In de kerk. In de wereld. En dat hij alle onrecht en alle zonden verbannen zal. En ook vergeven. En dat hij de aarde zal vullen met zijn heerlijkheid. Ja, zo tekent Jesaja dat volk van God. Als een volk dat niet zonder de Heere kan. Als een volk dat het van hem moet hebben. En zo leren wij toch Gods volk in heel de schrift kennen. Dit is het volk dat ons getekend wordt. Als het volk voor wie de eeuwige zaligheid wacht. En daarom hoop ik natuurlijk ook dat hier in de kerk nu niet een enkeling zit. Die zich herkent in het vrome volk. Over wie ook Jesaja spreekt. En we hopen natuurlijk dat er velen van ons. En het allerliefst natuurlijk allen van ons. Dat wij ons allen zouden herkennen in dit volk. En dat het niet ver van ons afstaat. Maar dat we ons in dit volk opgenomen weten. Maar goed, zo zien we in onze aardse werkelijkheid. Ik noemde dat net, dus die ene kant van het spiegelbeeld. Zo zien we een wereld zonder God en te midden van die wereld het volk van God. Nou, en als je dat dan zo ziet, dan vraag je het jezelf wel af. Waar zal het op uitlopen? Hoe zal dat nu gaan tussen die twee? We hebben het gehoord, hoe dat gaan zal. Jesaja die tekent het als volgt. Die wereld die heeft een ruim baan. En dat betekent, en Jesaja die ziet dat werkelijk voor zijn ogen gebeuren, dat betekent dat het volk van God verloren dreigt te gaan. U zou eigenlijk de versen 15 tot en met 18 er nog eens op na moeten lezen. En kort gezegd komt het daar dan hierop neer dat al dat geloven van het volk van God, dat al dat geloven op niets uitloopt. Die wereldmachten, die blijven in leven en ze blazen van de hoogste toren. En ook al gaat dan de een naar de ander ten gronde. Als uit het niets komt weer een volgende even gemakkelijk op. En onder al die gedaantewisselingen is het toch maar steeds weer die wereld die zo sterk blijft. En steeds maar weer is het ook het volk van God dat het onderspit moet delven. Het gaat er onder in de ellende. Het komt terecht in het graf. En hun stem wordt niet meer gehoord. Ja, dan denken we opnieuw allereerst aan de geschiedenis van Israël. Want is het inderdaad niet de gang van Gods volk door de eeuwen heen. Maar opnieuw mogen we dan ook toch de lijnen verder trekken. Opnieuw mogen wij de lijnen doortrekken naar al degenen die hun zaligheid zoeken in Israëls God. En dan moeten we toch zeggen dat er in wezen niets veranderd is. Gods volk ten tijde van Jesaja of Gods volk in onze dagen. Ze delen gemeenschappelijke ervaringen. Het geloof, dat lijkt zo vaak de zwakste partij te zijn. En het lijkt het af te moeten leggen tegenover de machten van deze wereld. Buiten en binnen het eigen leven. En het geroep tot God, dat lijkt wel in de lucht te blijven hangen. Er gebeurt maar niets. Al die machten zetten hun triomftochten ongebroken voort. En gelovigen, ja, die sterven roemloos. Als onbetekenende mensen. Als mensen bij wie al dat geloof eerder pijn en moeite heeft gebracht dan verlossing en blijdschap. Zo ziet Jesaja. Zo zien wij de wereld die voor ogen is. Zo dringt de werkelijkheid zich aan ons op. Zo wordt ons de ene kant van het spiegelbeeld getekend. Maar dan opeens, van het ene op het andere moment, dan opeens horen we uit de mond van dezelfde profeet van Jesaja een heel ander geluid. Onze tekstwoorden. Wat zegt hij dan? Uw doden zullen leven. Ook mijn dood lichaam. Ze zullen opstaan. Waakt op en juicht gij die in het stof woont. Want uw dauw zal zijn als de dauw van de moeskruiden. En het land zal de overledenen uitwerpen. Opeens is het alsof Jesaja de dingen heel anders ziet. Hij spreekt nog steeds over dezelfde zaken als daarnet. Hij spreekt hier over dat volk van God. Maar nu is zijn spreken niet gebaseerd op dat wat voor ogen is. En nu komen zijn woorden voort uit het geloof in de God van het volk. Om maar weer even terug te komen op dat spiegelbeeld. Hier zien wij de andere kant van het spiegelbeeld. Dezelfde dingen zien wij hier geheel anders. Nu worden de zaken omgedraaid. En laten we eerlijk zijn, dat zien we wel vaker in het hoofdstuk. In het hoofdstuk wordt wel vaker het wereldtoneel bekeken met geloofsogen. Maar toch, nergens wordt het zo sterk uitgedrukt als hier. Nergens wordt dat verschil tussen onze aardse werkelijkheid en de werkelijkheid van het geloof zo scherp getekend als in deze woorden. Ja, in deze woorden is dat verschil wel tot in het diepst getekend. Want het is een verschil, zo horen we, van leven en dood. In deze wereld lijken die aardse machten en die aardse mensen het leven te hebben. En zij die vertrouwen op de Heere lijken met lege handen te staan en bedrogen uit te komen. Maar in de dood blijkt het verschil. De wereldlingen die sterven. En zij zullen niet meer tot leven komen. Lees vers 14 nog maar eens. De wereldlingen sterven en zij zullen niet meer tot leven komen. Hun leven loopt uit op een eeuwige dood. Maar daartegenover, de dood van Gods volk, die loopt uit op het leven. Dat volk van God, zij zullen opstaan. Zij zullen niet voor eeuwig in het stof wonen. En het graf, dat zal hen niet verslinden. Maar zij zullen uit de aarde ontwaken en opstaan en leven. Ja, dat is werkelijk wel een spiegelbeeld. Hier staat werkelijk alles op zijn kop. Hier gaat heel onze wereld ondersteboven. Hier horen wij Jesaja getuigen dat de werkelijkheid helemaal niet zo is als wij voor ogen hebben. En in die benauwende omstandigheden van zijn tijd breekt daar plotseling het Godsvertrouwen door. Het is alsof er tussen de donkere wolken van alle dreiging opeens een straal van heerlijk licht valt. En Jesaja die doet dan iets wat geen mens zich in zijn hoofd zou halen. Wat doet hij dan? Nou, hij roept de bewoners van het stof, de doden van de tijd, hij roept ze op om op te staan en te juichen. Dat is aan de mens gesproken natuurlijk van de gekken. Dat iemand zoiets doet, toch doet Jesaja het. Deze man van Israël, deze man God, hij doet, je zou kunnen zeggen, hij doet als eens zijn volk bij die grote en sterke muren van Jericho, lang geleden. Hij blaast de bezuin van de overwinning. Hij die geen schijn van kans maakt. Hij roept de zijnen op tot een overwinningsjubel. Ja, zo gaat dat in het geloof. Dat laat zich niet hinderen door onze onmogelijkheden. Als het geloof werkzaam is, dan leeft een mens op en uit Gods woord. En dan gelooft een mens vast en zeker dat Hij regeert over leven en over dood. En dat Hij in onze werkelijkheid wonderen werken wil en wonderen werken zal. En dat Hij door de dood heen het leven voor de zijnen bereidt, omdat het leven in Zijn hand rust. En daarvan mag ook Jesaja als een levend gelovige profiteren, nu de omstandigheden zo moeilijk zijn, nu Gods zaak en Gods eer bedreigd worden, nu de nood zo groot is, nu mag Jesaja verder blikken. Nu Gods volk overstroomd dreigt te worden door die onweerstaanbare golven van de wereld, nu ziet Jesaja dat er door die woeste zee een pad is. En nu getuigt hij met grote kracht dat de Heere, zoals altijd, dat de Heere de zijnen in het leven behoudt. Wat is dat een rijke profetie. Vanuit die scherpe tegenstelling van dood en leven rijst hier Gods heil heerlijk op. Ontdaan van alle sluiers. Wat een rijke belofte ook. Ook voor Gods volk zal er een einde komen aan de barensnood, net als bij die vrouw uit het voorbeeld. Ook voor Gods volk zal er verlossing zijn. Dat volk dat zal niet teleurgesteld worden in alle verwachting. Ook al lijkt het dan wel zo, het is niet zo. Uw doden zullen leven. Wat een rijke belofte. En wat een rijke troost ook. Ook vandaag de dag nog. Wat ligt hier een troost in voor al degenen die ook onder ons rouwen om dierbaren die in het geloof ontslapen zijn. Wat een troost. Voor hen is de dood het einde niet. Want de Heere is de God van het leven. En waar Hij leven geeft, daar wil Hij ook eeuwig leven schenken. Heeft het leven niet geschonken om de dood te smaken en te vinden. Nee, het leven heeft Hij geschonken om met Hem te leven. Hij is de levensvorst. En daarom kunnen en mogen wij, Gode zij dank. Daarom kunnen en mogen wij soms aan onze graven treuren als nabestaanden die niet zonder hoop zijn. En dan mogen we ons getroost weten dat de groeve der vertering ook de akker der opstanding is. En dan heeft die troost niet alleen betrekking op anderen. We lezen immers in onze tekstwoorden: uw doden zullen leven, ook mijn doodlichaam. Ze zullen opstaan. Ook mijn doodlichaam zal opstaan. Zal leven. Als je dat mag weten, dan kan je de dood onder ogen zien. Zonder verschrikking. Of misschien wel met verschrikking, maar toch met op zijn minst met wel een kleine maar vaste hoop. Ook voor mij is het leven bereid. En als je dat dan zo zegt, dan komt altijd die vraag naar boven. Wanneer weet je dat? Wanneer mag je dat nou zeggen? Wanneer mag je dat nou weten? Gelden deze woorden voor alle mensen? Dan moeten we ook eerlijk zijn. De profetie van Jesaja is er ook heel duidelijk in. Deze woorden die gelden niet alle mensen. De zaken liggen scherp. De goddelozen die zullen niet leven. Zij die in de wereld hun heil zoeken en ook wandelen op eigen wegen, zij zullen omkomen. Maar het volk van de Heere, dat zal leven. Zij die hun heil in Hem zoeken en wandelen op zijn wegen, zij zullen opstaan. En zij mogen zich getroost weten in de God van het leven. Natuurlijk is dat wel heel scherp. Want blijkbaar is het dus wel van 2-in-1. En dat mag ons ook best te denken geven. Ook al weten we het o zo goed. Laat het ons maar opnieuw te denken geven. Want het geldt ook ons. Het is van 2-in-1. Deze woorden van leven, die zijn niet voor iedereen. God, ja, als je dat zegt, dan is dat bijna huiveringwekkend. En liever zou je het ook niet zeggen, maar God behoudt niet een ieder in het leven. Dat is werkelijk huiveringwekkend. Schrikwekkend ook. En laten we ook voor waken daar verder in te gaan. Dat verder in te vullen. Het oordeel is aan de Heere. Aan Hem alleen. Daar hebben wij af te blijven. Maar het is wel zo dat Gods woord ons verkondigt. Met deze ernst. Dat het zaak is dat niet de wereld ons leven regeert. Maar dat wij leven in een liefdevolle gehoorzaamheid. Jegens de Heer. Ja, en dan zien we in de schrift dat je daar vooral in dit leven moet sterven. Sterven aan de wereld. Geen sterven aan het lichaam is dat natuurlijk. Maar dat is een sterven aan onze zondige natuur. Om dan ook op te staan in een nieuw, godzalig, vol van Gods goedheid, nieuw leven. En dat is iets wat Gods volk steeds maar weer wordt geleerd en steeds maar weer leert. Niet eenmaal, maar steeds weer opnieuw. Dat het leven niet in het hier en in het nu en niet in onszelf te vinden is, maar alleen in God. En die les hebben ook Gods kinderen steeds maar weer nodig. Omdat ze net als alle andere wereldlingen kinderen van Adam zijn. Mensen die niet losstaan van de wereld en ook niet vrij zijn van de wereldse invloeden. Mensen die zich ook zo snel weer overgeven aan deze wereld. Mensen die zo snel toegeven aan het ongeloof. Ja, iedereen heeft het nodig om steeds maar weer te leren. Bij Gods woord. Door Gods geest. Te leren te sterven aan jezelf. En zo houdt Gods woord het ons voor en leert het ons. Dat wie leert te sterven aan zichzelf, leven zal. Wie in dit leven zal sterven aan de ongerechtigheid. Die zal na de dood leven in gerechtigheid. En dat blijft niet beperkt tot de ziel. Nee, dat gaat ook het lichaam aan. Ook het lichaam zal opstaan. En wat is dat een heerlijk vooruitzicht. Voor de kerk van Christus op aarde. De eeuwige heerlijkheid voor ziel en lichaam beide. We vragen het maar aan elkaar. Is dat nou ook uw blij vooruitzicht? En indien niet, als dan uw leven uw lief is, zoek dan vanaf dit moment nog de Heere. De Heere die u zoekt met zijn woord. Daar kunt u hem dan ook vinden. Zoek hem. Vanaf heden. Maar, ja, we hebben zo altijd onze vragen. Maar zo vraagt iemand zich wellicht af, hoe kan dat dan eigenlijk? Opstaan van het lichaam? Hoe gaat dat dan? Neem de tekst er maar weer bij. Wat staat daar? Uw dauw zal zijn als een dauw van de moeskruiden. En het land zal de overledenen uitwerpen. Nou, u begrijpt wel dat dat een beeld is. Jesaja die gebruikt hier het beeld van de dauw. En de dauw die kennen we in ons land ook wel. Het kan soms best wel zwaar dauwen. Zo'n beetje vanaf zonsondergang en soms voor even, maar soms ook een hele nacht. Of de dauw die komt pas 's morgens vroeg opzetten. Nou, en wat is dan het gevolg daarvan, van die dauw? Ik denk dat u dat wel weet, lijkt me wel. Dat de weilanden nat worden. Die dikke druppels hangen dan aan de grasvieten en zij bevochtigen de aarde. Zeker in droge zomers heeft de dauw grote waarde. Want die dauw die bevochtigt en die houdt in leven. En dat geldt dan in Israël nog veel meer dan hier in Nederland. In sommige streken van Israël heeft men de dauw hard nodig. En die dauw, die is dus heel vruchtbaar en zegenrijk. Maar waar komt die nou vandaan? Het is geen regen. Het komt ook niet uit de aarde. Ja, dauw, dat komt vanuit de dampkring. Door afkoeling daalt dan de dauw op de aarde neer. Maar toch, ook al weten we dat, toch heeft het altijd iets verrassends. Iets lieflijks ook. In de Bijbel komen we dan ook regelmatig tegen dat men zich verwondert over de dauw. Op verschillende plaatsen, denk maar op Psalm 133. Op verschillende plaatsen lezen we over die zachte en zegenrijke druppels waar niemand van weet waar ze vandaan komen. Maar onverwachts doen ze de gewassen druipen. En als Israël dat dan ziet, dan wijst het getuigenis naar boven. Israël ziet in de Heere. De milde gever van al dit goed. Hij ontsluit zijn hand en op de aarde vormen zich dauwdruppels. Hij drenkt de velden met deze zegening, zodat planten voedsel krijgen, zodat dorre vlakten veranderen in groene streken, zodat uit het verborgene van de aarde kruiden, moeskruiden uitlopen, zodat uit schijnbaar dode wortels levende planten voortkomen. Op de dauw, ik kan het gerust zeggen, op de dauw volgt altijd het licht van het leven. Uw dauw, zegt Jesaja, zal zijn als een dauw van de moeskruiden en het land zal de overledenen uitwerpen. Ziet u het voor u? Waar God het dauwen doet, daar komen voor het oog dode planten tot leven. En pas dan dat beeld maar toe. Waar God met zijn onverklaarbare daden werkt, daar komen doden tot leven. En dat houdt niemand tegen. Dat is onweerstaanbaar. Net zo goed als de dauw door niemand tegen te houden is. Maar het geeft wel een volheid aan vreugde. Nou, zo zal de opstanding van de doden zijn. Voortkomend uit Gods werk. Net als op de dauw planten uitlopen. Jesaja die kan er eigenlijk niets anders van zeggen dan wat hij met dit beeld zegt. We staan hier voor het onvoorstelbare. Maar het beeld wil ons wel beseffen en inzien dat de Heere een verrassend God is. De kleine wonderen uit het rijk van de natuur verkondigen ons al zijn grootheid en zijn goedheid. Nou, zal dan voor hem iets te wonderlijk zijn? En dat is de andere kant van het spiegelbeeld. Om maar weer daarop terug te komen. De andere kant. Dus niet de kant die wij met onze zintuigen waarnemen. Maar die kant die God geeft, Gods woord ons openbaart. En zo zien we die twee kanten van dat beeld, van dat spiegelbeeld. En dan heb ik me tot op heden heel bewust beperkt tot deze tekst. En tot Jesaja. Tot zijn geschriften. Om die woorden van hem ook maar zo helder mogelijk trachten te verstaan. Maar ik weet niet hoe dat bij u gaat. Maar bij mij gaan ondertussen wel voortdurend mijn gedachten uit naar Jezus Christus. Want komen in hem deze woorden niet heerlijk en wonderlijk tot vervulling? Het is natuurlijk nog niet zo heel lang geleden Pasen geweest. We leven zo in de dagen na zijn opstanding uit de doden. En we horen het dan Jesaja zeggen, uw doden zullen leven. Nou, we zien het in Christus. We zien in hem hoe deze wereld niet heerst. Ze kunnen Gods zoon aan het kruis nagelen. Zeker, dat kunnen ze. Maar ze kunnen hem niet beletten uit het graf op te staan. Ze kunnen ook Gods kinderen in grote benauwdheid brengen. Deze wereld kan doodsbenauwd maken. Maar ze kan Gods volk het leven niet benemen. De wereld, het onrecht, de zonde, het kan zo verschrikken. Het kan aan alle kanten op het volk dat de Heere kent afkomen. Maar de Heere zal recht doen. En in zijn gramschap zal hij toren als een vreselijk God. Maar wie ziel en lichaam aan hem toevertrouwt, zal leven. We zullen het straks zingen. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen, hoort u dat, uitkomst geven. In Christus. Want weet u, Christus is de eersteling. In zijn opstanding heeft hij ook dit woord ontsloten voor velen. Want door zijn dood en door zijn opstanding is er leven voor ellendige zondaren. En door zijn opwekking uit de doden baant hij als het ware een weg. Een weg voor zijn volk. Een weg voor mensen die in deze wereld niet meer op die wereld en ook niet meer op zichzelf durven te vertrouwen. Hij baant een weg voor mensen die nog maar één naam op de lippen hebben. In leven en sterven. Jezus Christus. En dan weer die vraag. Bent u er ook zo één? Herkent u dat? In leven en sterven. Eén naam op de lippen. Ja, ver voor die grote paasmorgen heeft de geest Jesaja al doen profeteren. En diezelfde geest wil het nog steeds mensen nadoen zeggen. Uw doden zullen leven. Ook mijn dood lichaam. Ze zullen opstaan. Waakt op en juicht, gij die in het stof woont. Want uw dauw zal zijn als een dauw van de moeskruiden in het land, zal de overledenen uitwerpen. En dan horen wij als het ware een echo van deze profetie. In de woorden van Jezus zelf. We hebben het gelezen uit Johannes 5. Waar hij zegt, voorwaar zeg ik u, de ure komt en is nu. Wanneer de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben zullen leven. Die levensvorst die zal richten. Hij zal gericht houden. Want zegt hij, en de ure komt. In welke allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. En zullen uitgaan. Die het goede gedaan hebben tot de opstanding ten leven. En die het kwade gedaan hebben tot de opstanding ter verdoemenis. En wanneer dat uur aanbreekt, dat uur van het gericht, dan zal voorgoed de overgang gemaakt worden van de ene kant van het spiegelbeeld naar de andere kant. En dan zal Gods werkelijkheid door de werkelijkheid van onze aarde heen breken en de ware werkelijkheid blijken te zijn. En daarom, omdat dat uur te komen staat, daarom worden wij zoals wij hier vanmiddag zitten, of zoals wij vanmiddag thuis meeluisteren, daarom worden wij allemaal, jong en oud, voor de zoveelste keer misschien wel in uw leven, maar worden wij allemaal dringend opgeroepen om de zaken van het leven nou eens niet van onze kant, maar in Christus van Gods kant te bekijken. Om door de kracht van zijn geest te sterven aan deze wereld en met hem te leven. Om in hem met ziel en lichaam de vrede van God te vinden voor eeuwig. Daartoe wordt u vanmiddag opgeroepen. De zaken van het leven niet van onze kant te bekijken, maar van Gods kant. En dan mag in dit heden van Gods genade, tot al degenen die in Christus zijn gestorven, naar lichaam of naar geest. Maar tot al diegenen die in Christus zijn gestorven, mag in dit heden van Gods genade gezegd worden: waakt op en juicht, gij die in het stof woont. Want, zo zingt de psalmist, en wij zullen dat ook zingen, want Gods goedheid is in nood en dood voor ons, zijn volk, oneindig groot. Zijn waarheid wankelt nimmer meer. Nimmer meer. Zingt halleluja. Zingt zijn eer. Amen.